Welkom bij de podcast Ren jezelf niet voorbij.
De podcast voor iedereen die onderweg is in het leven en daarbij wel eens struikelt.
Goedemorgen Priska.
Goedemorgen Jessica.
En Serap.
Goedemorgen. Goedemorgen dames.
Fijn dat je er bent. Wij kennen elkaar al, hè?
Ja, inderdaad.
Heel fijn. Ik zal even aan de luisteraar vertellen hoe dat wij elkaar kennen. Wij hebben elkaar ontmoet tijdens een reeksje van Buitengewoon Bewegen. En Serap was erbij om lekker te gaan bewegen in de natuur, buiten. En dat was heel fijn, dus we hebben elkaar beter leren kennen.
Absoluut, dat was een heel fijne ervaring. Ik mis het zelfs al.
Oh.
Nu dat de reeks voorbij is.
Het is een nieuwe reeks, je kunt terug inschrijven. Hè?
Ja, maar nu is het voor 's avonds en dat lukt mij niet.
Ja,
wat ik zo bijzonder vond, was jouw verhaal en hoe open jij daar ook over was. En wil je daar iets meer over vertellen?
Ja, ik zal eerst bij het begin beginnen. Ik ben dus Serap, ik ben 37 jaar en ik heb twee dochters. Eentje is 7 en de andere is 2,5. Die is deze week begonnen met school trouwens,
oh, spannend.
Wat heel goed gaat. Maar toen dat zij geboren was, dus Elina, de tweede, na 2 maanden ongeveer hebben ze bij mij baarmoederhalskanker gevonden. En dan bijna een jaar later, 1,5 jaar later, hebben ze opnieuw kanker gevonden.
Jesus.
Dus ik zit hier 2 keer kanker overwonnen.
Ja. Nou, dat is het goede nieuws, hè? Je hebt het overwonnen.
Absoluut.
Ja.
En ja, wij wilden graag een aflevering met jou maken. Om een beetje te kijken, te luisteren naar jouw verhaal. Niet het hele verhaal van ja, alles wat je hebt doorgemaakt, maar hoe dat je eigenlijk nu in het leven staat.
Ja, in het leven staat. En vooral ook zo wat dat je doet rond zelfzorg. En zo het zowel lichamelijk als mentaal overeind blijven bij zo'n dingen.
Ja.
Want dat is toch wel, ja, pittig,
ja,
om dat door te maken. Ik vind dat altijd zo, ik word er altijd zo wel stil van als ik daar verhalen over hoor. Dan word ik zo wat geconfronteerd met hoe ik soms misschien over pitluttige dingen bij mezelf moeilijk kan doen. Dat ik dan denk van ja, maar allee, dit is toch nog wel.
Ja, dus ook zo heel paradoxaal hoe dat ik haar dan ken. Is zo, ja, zo'n heel blij ei aan het springen in het bos. En ja, echt heel, heel plezant iemand. En ja, dat verhaal dan.
Ja, ik merk zelf, als ik dan vertel hoe dat de mensen reageren, op den duur vergeet je zelf, of heb je niet direct door hoe heftig het is, of hoe het is geweest. Mm-hmm. Omdat je, dat, je vertelt dat voor de zoveelste keer, en dat lijkt alsof ik over iemand anders vertel.
Ah, ja.
En dan krijg ik de reacties en dan denk ik, ah ja, oké, het is echt wel heel erg wat ik heb meegemaakt.
Ja, het is mij wel overkomen zo.
Ja, inderdaad. Ja.
Want toen wij dan in het bos aan het huppelen waren, was dat eigenlijk nog niet zo lang geleden dat geopereerd was?
Ja, alles is eigenlijk heel vers. Ja. En ik ben qua karakter heel ongeduldig, dus alles moet vooruit voor mij. Dus als ik dan zeg van ja, in 2021 is de eerste kanker ontdekt. 2022 stond een teken van ja, overleven en proberen via behandeling dat de kanker wegraakt. Dat is dan gelukt. En dan in 2023 was het al terug. Eigenlijk had ik al een herval. Had ik longkanker, eigenlijk een uitzaaiing van de eerste kanker. En dan nu zitten we 2024. En nu denk ik altijd, oh, ik hoop dat deze kanker vrij verloopt.
Ja.
Dus ik besef heel goed van hoeveel jaren eigenlijk kanker al centraal staat in mijn leven.
Maar zo, ja, bewonderenswaardig wel.
Dank je.
Ja, en op welke manier heb je dan inderdaad ervoor gezorgd dat je daar op deze manier bent doorgeraakt? Dat je inderdaad nog steeds zo een blij ei bent?
Ja, het helpt wel dat ik daarvoor ook zo was. Maar ja, het heeft alleen maar uitvergroot en nog feller geworden. Omdat ik besef elke dag wat een geluk dat ik heb, dat ik elke dag een extra dag heb. En dat ik mijn dochters wel kan zien opgroeien. Wat ik dacht dat niet ging gebeuren. Dus ik ga heel dankbaar door het leven. En dat zorgt ook dan dat ik heel vrolijk ben en blij ben. En ik ben niet graag pessimistisch of negatief. Ik besef hoe mooi het leven is. En dat ik daar nog steeds een deel uit van kan maken.
Ja, ja, want allee, dat is misschien wel een persoonlijke vraag. Maar toen dat die kanker ontdekt was, wist je dat toen al? Dat het zo waarschijnlijk wel oké ging komen? Of?
Ja, eigenlijk niet. Ik ben wel heel wantrouwig voor de dokters en ziekenhuizen, want ik heb al heel veel meegemaakt. En dat zijn ook alleen maar mensen.
Tuurlijk.
Er zijn ook alleen maar mensen en fouten worden gemaakt, ook bij mij. Zelfs bij de ontdekking daarvan. Als ik niet assertief was en achter mijn strepen stond, dan zat ik hier waarschijnlijk niet meer.
Echt?
Ze hebben wel, ik heb ook heel duidelijk gevraagd van, wat zijn mijn overlevingskansen? En dan zeggen die 60%.
Ja.
Dan zeg je, maar, wow, dat is heel veel, dat komt goed, we gaan voor de genezing. Ik zeg, ja, maar ik hoor ook 40%.
Ja, ja.
Die bestaat ook. Mm-hmm. Maar dat willen ze een beetje zo wat, alleen, een beetje negeren, hè? Je moet je bezighouden met 60%, maar ik ben heel realistisch ingesteld. En ik heb ook nog lotgenoten leren kennen die hetzelfde meemaakten. Hetzelfde overlevingskansen, alles. En die zijn er niet meer. Dus
oh, ja.
Er is geen enkele garantie dat het gaat lukken.
Ja, ja.
Je lichaam kan erop anders reageren. Er kunnen complicaties zijn. Er kan een herval komen heel snel,
ja.
Wat bij mij is gekomen. Dus ik... Heel vaak zeggen mensen, oh, het komt goed, en het komt goed. Oh, je bent nog jong en je bent zo gezond. En ik zeg altijd, nee, dat weet jij niet. Niemand weet wat er van binnen aan het gebeuren is in je lichaam.
Ja, ja, ja. En dan met twee jonge dochters, hoe hebben zij daarop gereageerd?
Ja, Elina was toen ja, 2 maanden.
Ja.
Emilia was toen 4. En ja, ze had wel door dat er natuurlijk iets gaande was, omdat praktisch gezien veranderde heel ons leven. Ik kon niet meer moeder zijn, dus heeft mijn eigen mama gezegd van, ik zal op de kinderen letten.
Yeah.
Die zijn dan daar gaan wonen.
Mm.
En ik ging dan eigenlijk met mijn koffertje op en af.
Yeah.
Als ik me te slecht voelde, ging ik thuis. En dat was dan mijn safe place, waar ik lekker ziek kon zijn. Alle medicaties lagen overal. Het huis was een rommelkot. Maar dat maakte allemaal niet uit, want mijn kinderen waren bij mijn mama en daar hadden die dan een gewoon normaal leven. Mm. Dus ik kon zo'n beetje hun afschermen van het ziektebeeld. Maar uiteraard, als ik dan met mijn koffertje naar daar ging, lag ik altijd in een zetel. En heel vaak kwam zij een extra deken geven, omdat ik altijd zo koud had. Of zat ze met mij aan tafel, omdat ik mijn eten niet opkreeg. Dus ze heeft het natuurlijk meegemaakt. Maar ja, we hebben toch wel geprobeerd een beetje af te schermen.
Ja, ja.
Omdat ze nog zo klein is.
Ja, dus... moeilijk te begrijpen ook, hè.
Ja.
En nu zijn we 2024... En je hebt vorige maand ook nog goede resultaten gekregen, dus dan kunnen we weer verder, elke 3 maanden.
Ja.
Maar er zijn ook andere nieuwigheden
mm-hmm.
in jouw leven.
Heel ja.
positieve dingen aan het gebeuren op dit moment.
Ja, kei spannend allemaal, vertel eens.
Ja, dus inderdaad, voor mij is altijd het allerbelangrijkste, hoe zijn die resultaten? Mm-hmm. Dat geeft mij altijd een tussentijdse evaluatie mm-hmm. over mijn leven, van oké, kan ik gaan of niet? Krijg ik een ticket? Ja, groene pas, je mag nog 3 maanden verder. En dan kan ik weer door met mijn dromen en plannen, wat ik allemaal aan het doen ben. Want uiteindelijk blijft mijn gezondheid het allerbelangrijkste. Tijdens heel het ziekteproces ben ik heel veel gaan schrijven in mijn dagboek. Mijn dagboek was mijn gsm, want via door de chemo kon ik eigenlijk niet meer schrijven. Mijn handschrift is sowieso wel heel onleesbaar, maar toen werd het helemaal kribbelkrabbel.
Nee.
Dus dan ben ik mijn gsm beginnen typen en ik merkte, ik had heel veel negatieve, donkere gedachten, maar ik kon dat met niemand kwijt. Want ook al zijn er heel veel mensen die kanker hebben, als jij het meemaakt, in jouw directe omgeving ben je vaak... enigste, gelukkig. Hè?
Ja.
Maar dat maakt dat je heel alleen bent. En ik kon die gevoelens niet kwijt, want dan kom je negatief over. Of dan maak je de persoon die bij je is ongelukkig. Of ja, omdat jij zo depressief bent eigenlijk, ben ik alles gaan typen. En dan, na mijn herval, had ik ineens zoiets van, ja, ik ga dat eens delen. Eens kijken of er nog lotgenoten zijn die hetzelfde denken. En dat eigenlijk, door dat te doen, is een hele goede beslissing geweest. En nu zijn er dan allemaal andere projecten gaande daardoor.
Ja. Mocht je gerust meer over vertellen, ja. Als je dat wilt. Ik weet niet wat je al kunt lossen.
Ik
hou
ze graag nieuwsgierig.
Ja.
Want dat is voor jou wel iets wat je mentaal ook wel kracht geeft en je ja, vooruit helpt, hè?
Ja, absoluut. Want toen ik herval had, ik dacht, hoe moet ik dit verwerken? Ik ben nog steeds met kanker 1 bezig en ja. Ik kreeg al een sequel en ik ben er totaal niet klaar voor. Ik kreeg echt, ja, alsof iemand u meesleurt terug die nachtmerrie in. Toen ik hoorde dat het enkel een operatie was, was ik zo opgelucht dat ik niet weer chemo en zo moest. Dat was gewoon een operatie. Oké, operatie is ook moeilijk, maar tenminste kom je daaruit en je bent nog steeds jezelf.
Ja.
En chemo, ja, je bent nog 10% van jezelf. En dan ben ik een sneltempo beginnen schrijven. En dan merk ik van elke keer als ik een nieuwe tekst of een nieuw gevoel, ik noem het mijn gevoel, ja, voel ik een opluchting, voel ik me beter. En dan de volgende dag was ik weer aan het schrijven. En dat heeft dan geleid naar een blog die dan heel goed gelezen wordt. En heel veel lotgenoten die mij volgen en echt zeggen dank u voor uw blog. Terwijl ik denk dank u om te lezen.
Ja.
En dan speelde ik met het idee met een boek. Mm-hmm. Denk, ja, wat als ik alle gevoelens bundel? En dan kreeg ik nog een idee. Ik dacht, ja, schrijven was voor mijn uitlaatklep. Hoe fijn zou het zijn om anderen ook die stap te laten zetten? Dus ben ik vragen gaan stellen naar een gevoel. En dan kunnen zij hun gevoel schrijven.
Ah ja, op je blog?
In mijn boek.
Ah, okay,
dus mijn boek bestaat uit 85 gevoelens. Dus ik heb moeten selecteren. Ik had er meer dan 100 geschreven. Ik heb ook 85 passen in het boek, een chronologische volgorde gemaakt. Want ja, als je een gevoel schrijft, je schrijft gewoon wat er op dat moment in je zit. Dat is niet dat ik denk, ah ja, nu ga ik dat doen, nu ga ik dat doen. Nee, alles komt er gewoon uit. En dan ben je dat wat logisch een volgorde te geven. Met steeds ook een woordje uitleg, zodat echt de lezer helemaal mee is. En dan, dus 85 gevoelens en 39 opdrachten. Waarbij een opdracht steeds enkele vragen zijn en dan komen er echt lijntjes waar dat de lezer kan schrijven. Ja. En dan wordt mijn dagboek jouw dagboek en dan zeg ik ook van laat de schrijver in je los.
Ja, en het is echt gericht op mensen die zelf kanker doormaken.
Ja, het is natuurlijk in eerste instantie voor lotgenoten, maar ik merk ook wel dat ik ook heel algemene teksten schrijf waarbij mensen die gewoon een ernstige ziekte of iets zwaar meemaken ook wel iets kunnen schrijven.
Dat was ik mij ook aan bedenken ondertussen zo.
Ja, dus dat vind ik wel heel benieuwd. Hoeveel mensen gaan het gebruiken? Hoeveel mensen gaan zeggen van, oh, ik heb er echt iets aan, dank u. En het heeft me geholpen met mijn kankerverwerking. Ik heb bijvoorbeeld een gevoel dat heet aardbeving. En dat ging over hoe dat ik me voelde toen mijn herval eigenlijk ontdekt was. Waarbij je eerst je leven terug steen per steen opbouwt en dan komt die herval als een bulldozer alles afbreken. Maar dat is iets wat andere mensen denk ik ook wel in kunnen herkennen. Bijvoorbeeld ja, een scheiding of een burn-out. En dan komen er vragen, dat zijn ook heel algemene vragen. Dan kan je dat ook vanuit jouw verhaal of vanaf jouw standpunt ook in schrijven.
Ja, ik denk bijvoorbeeld ook aan mensen met een eetstoornis.
Ja. Want dat is ook iets waar je soms inderdaad van ziet dat mensen op een bepaald moment sterker staan en dan toch een tegenslag te verwerken krijgen, waardoor ze ook hervallen in hun eetstoornis bijvoorbeeld. Dat kan zeker, ja.
En iedereen heeft wel zoiets eigenlijk, hè. En dat is wat ik zo benieuwd vind, waar ik zo benieuwd voor ben, van ik kom met een boek, maar eigenlijk is het ook wel een soort experiment. Wat gaat er gebeuren? Hebben er mensen er iets aan? Vinden ze mijn verhalen, mijn vragen goed? Ik had nu een hele goede vriend van mij, die heeft mijn manuscript helemaal nog eens gelezen en gekeken op tafel. En hij zei ook van, hij is geen lotgenoot, maar hij zei, elke keer dacht ik na van, wat zou ik daarin invullen? En hij zei van, alles komt echt binnen. Zeg, zelfs ik heb een traantje gelaten. En hij is echt niet iemand die snel emotioneel wordt. Dus dat was wel een mooi compliment. Ik weet van, als dames mijn boek gaan lezen met een zakdoekje erbij.
Ja, ik zal sowieso van begin tot einde janken. Dat doe ik altijd bij zo'n dingen.
Maar ik hoop dan dat dat helende tranen zijn.
Ja. En zo de vragen die dat dan gesteld worden, kun je daar dan voorbeelden van geven?
Ik zal bijvoorbeeld diagnose uiteraard. Bij mij is dat diagnose 1, diagnose 2 in mijn boek. Maar dan vertel ik echt heel uitgebreid hoe dat bij mij is gegaan. Uiteraard, als je gaat lezen, dan ben je aangedaan. Daar komen bij jouw gevoelens naar boven. En dan komen er vragen. Ik ken ze nu niet van buiten, bijvoorbeeld, ja, wat herken je? Wat herinner je nog glashelder aan dat gesprek? Ja. Hoe heb je dat moment beleefd? Wanneer hebben ze dat ontdekt? Is er iets dat is bijvoorbeeld gevoel kans van, waren er al symptomen? Allee, dat zijn ook zo dingen die je allemaal achteraf over nadenkt.
Ja.
Dus mijn boek, je kunt die niet gewoon zeggen, ik ga die op één dag lezen, maar lees die gevoel per gevoel en laat het binnenkomen. Schrijf wat er loskomt bij jou. En is één pagina niet genoeg? Ja, dan kun je een extra boekje erbij. Hè? Ja. En wie weet komt jouw boek binnenkort uit.
Ja. Dus jij zelf verwerkt als schrijvend, maar zoals ik het begrijp, verwerkt jij ook al bewegend.
Ja, inderdaad. Dat is dan iets dat ik heb ontdekt bij de revalidatie van kanker 1. Ik was toen echt heel, heel slecht. Ik had zelfs een invaliditeitskaart om te parkeren, omdat ik echt, als ik moest parkeren en naar mijn revalidatie, ja, lokaal moest gaan, was ik al eigenlijk al uitgeput. Dus heb ik zo'n kaart gevraagd en dan ben ik daarmee begonnen. En dat was 3 maanden, dat was 3 keer sporten per week. Waarbij we eigenlijk krachttraining deden en een beetje van alles. En op het einde kon ik 2 minuten lopen op loopband. Mm. En dat gevoel, dat succes, die succeservaring, ja, dat heb ik eigenlijk meegenomen. En heb ik besef van hoe belangrijk bewegen is. Dat is echt niet om af te vallen of een slank lijf te hebben. Mm. Dat is echt allemaal onzin.
Yeah.
Het is echt om beter te voelen en sterker te worden.
Yeah. Ja. En om ook te vieren dat je het kunt.
Ja.
Terug.
Absoluut, ja.
Want je hebt dat een keer mooi uitgelegd tijdens een loopje zo. Toen we zo van de berg kwamen, dat je zo zei van ja, ik heb eigenlijk 2 keer in mijn leven echt aan herstel gewerkt. En die eerste keer was puur fysiek herstel na kanker 1. Heb ik echt mijn lijf er terug gekregen waar ik nu sta. En de tweede keer is dan het mentale herstel. Is echt met het schrijven.
Mm-hmm.
Ik vond dat zo knap hoe dat je dat zo al kon, ja, samenvatten, die jaren precies.
Ja, dat is, ja, ik geloof heel veel in lot, hoe dat dingen moeten gebeuren. En het is precies, ja, toen was fysiek gewoon prioriteit. Ik moest terug voor mijn kinderen zorgen, die waren nog altijd bij mijn ouders. Ik kon niet koken, ik kon niks doen. Ik dacht, ik moet eerst voor mezelf kunnen zorgen. Zorgen dat ik sterker ben en dan kan ik voor mijn kinderen zorgen. En zo kan ik rustig aan mijn leven terug oppikken. Dus fysieke was enorm belangrijk op dat vlak. En dan ben ik inderdaad heel veel beginnen sporten zelf. Hè, fitness, yoga, lopen, alles erop en aan. En dat was toen nodig. En ik was in echt een supergoeie conditie. Zelfs beter dan ooit, want ik had eigenlijk nooit gesport. Ik deed mee aan loop-events. Ik noem dat een event, want een wedstrijd, ja, ik was meestal eenmaal de laatste, maar ik was al enorm blij.
Team laatste, hallo. Ja,
enorm blij dat ik dat kan doen.
Heerlijk, ja.
En toen kwam mijn herval en dan zat dat in mijn long. Ik denk, hoe ironisch is dit, dat dat in mijn long zit. En ik heb natuurlijk niks gevoeld. En dan heb ik gezegd tegen mezelf, oké, dat was precies nodig dat ik die operatie aan kan. Want ik ben dag na de operatie buiten gegaan met 100% saturatie. En mijn zusjes, verpleegster en zei, dat heb ik nog nooit gezien.
Echt? Dus eigenlijk heb je, ja, dat is bijna, ja, zo raar. Je hebt zo hard aan je fysiek herstel gewerkt.
Mm-hmm.
Ja, dat, ik denk, misschien heeft die tweede kanker geen grote kans gekregen. Mm-hmm. Allee, om zich verder te ontwikkelen. Of heb jij door je goede gezondheid eigenlijk al zo snel
hersteld?
Ja,
ja, maar ja, dat hoort je veel, hè. Allee, ik heb ook een aantal cliënten die verpleegkundigen zijn en die dat daar soms inderdaad in hun eigen traject bezig zijn om fitter en gezonder te worden. En die ook zeggen van wat wij soms zien in het ziekenhuis, ja, dat stimuleert ook wel om ervoor te zorgen dat je fysiek sterker staat. Want bijvoorbeeld bij COVID in der tijd ook, mensen die al gezondheidsklachten hadden, die hadden veel meer kansen op complicaties. Mm. En de mensen die fit en gezond waren, hadden doorgaans betere kansen.
Mm.
En dat gaat inderdaad voor COVID, maar ik denk dat zeker voor kanker ook zoiets is. Je kunt er natuurlijk niet 100% zeker van zijn, maar het vergroot je kansen wel dat je daarvan bekomt.
Dat hoort je, dat leest je en vaak denk je, you're right.
Ja, ja.
En ik heb het 2 keer mogen ondervinden.
Ja.
De eerste keer, ik was een maand na mijn behandeling, had ik me ingeschreven voor het revalidatieprogramma en ze zei daar ook van, het is eigenlijk veel te vroeg, zit je zeker? Ik zeg ja. Ik was slechtste eraan toe, maar ik ben zo enorm vooruit gegaan in de 3 maanden. Ik denk, als ik dat niet had gedaan, had dat misschien mij een jaar geduurd.
Ja.
En wat ervoor zorgt dan, dat ik dan ook mentaal veel verder stond. Dus dat ging in een stroomversnelling, wat bij mijn karakter past.
Ja, ongeduldig zei je.
En dan ineens kreeg ik een herval en dan dacht ik, ah nee, eigenlijk moest dit gebeuren, zodat ik daarvoor klaar was, blijkbaar. En dan ben ik geopereerd en dan ben ik eigenlijk ook weer al heel snel terug. Ik denk 2-3 maanden was ik al terug aan lopen. Dat is ongezien, denk ik. Mm. Maar toen besefte ik van, oké, nu heb ik mentaal heel veel te verwerken.
Yeah.
En dan kwam ineens dat schrijven op gang.
Mm-hmm.
Ik begon zoveel te schrijven, echt 3-4 gevoelens per dag. Nu doe ik dat niet meer. Dus dat was ook zoiets dat erin zat, dat eruit moest. En die combinatie, denk ik wel, dat ervoor zorgt dat ik nu hier sta. En kan zeggen, daar komt een boek. En er komt een podcast.
Ja, want dat was het andere projectje. Ik wist niet zeker of we daar iets van mochten zeggen, maar jawel, dus.
Absoluut. Ja, het is wel fijn om hier te gast te zijn, want ik heb de afgelopen maand, in maart vooral, heb ik heel veel opnames gedaan waarbij ik de vragen stelde en het gesprek op gang hield. Het was ontzettend leuk. Ik wist ook niet dat ik dat ook in mijn maars had en ik genoot er enorm van. Ik denk, ja, oké, echt geboren om dat te doen. Echt heel, heel fijn. Dus mijn boek en mijn podcast gaat over mijn hart. Ik geef een kijk in mijn hart en ik dacht van ja, oké, mijn verhaal wordt gelezen, wordt op gereageerd, maar het is niet omdat ik goed kan schrijven dat alleen mijn verhaal gehoord moet worden. Toen dacht ik, ah, oké, wat als ik een podcast start en dan is het een kijk in jouw hart. En ja, dus dan wil ik echt kijken in de harten van mijn gasten en echt die emoties, die gevoelens, wat ze hebben meegemaakt, de gedachten, of dat overeenkomt met hoe ik het heb beleefd. En dan merk je wel dat we echt heel veel overeenkomsten hebben. En wat ik dan heb gedaan is, ik stel vragen in mijn boek en die trek ik door in mijn podcast.
Ja, ja.
Dus aan de hand van vraagkaartjes die ik zelf ontworpen heb, stel ik dan vragen. Maar dan mogen ze zelf trekken. Dus dan heb je zo'n beetje een verrassingsact, waar ik zelf ook dan niet weet wat gaan ze trekken. Wat. Maar dan lezen ze een kaart en dan worden ze helemaal geëmotioneel. Dan zeggen ze, oh wauw, dat is echt iets voor mij. En dan ze zijn zo'n grote fan van de kaartjes, ik had dat nooit gedacht. Maar dan gaan we, op dat moment gaan we echt heel diep. En dan zit je ook aan mensen echt traantjes. En,
my.
Ja, dus... Ja, dat had ik niet verwacht. Dat ik gehoopt, maar ik had niet verwacht.
Ja, ik kan me voorstellen dat dat voor lotgenoten die er dan naar luisteren, dat heel veel herkenning gaat brengen. En ik kan me voorstellen ook eigenlijk geruststelling, want ja, je maakt van alles mee, maar je kent inderdaad vaak geen mensen die hetzelfde meegemaakt hebben, of toch niet van heel dichtbij, hopelijk inderdaad. En dan eens een keer horen hoe dat is voor anderen en dat bepaalde emoties heel normaal zijn, de anderen die ook hebben meegemaakt. Dat kan wel... Ja, steunend zijn, denk ik.
Ja, dat is ook wat ik hoop. Ik denk van, ik luisterde ook veel podcasts. Wanneer ik dan in mijn herstelperiode zat, ging dan wandelen, dan stak ik een podcast in mijn oren. Oortjes in mijn oren, om een podcast te luisteren over kanker. En ik had het gevoel dat ik dan lotgenotencontact had. Ja, dan was het digitaal. Ja, ja. En ik wil ook zoiets bereiken eigenlijk, dat een lotgenoot zich bijvoorbeeld heel slecht voelt in een put zit en zegt, ik ga naar kijken in mijn hart luisteren.
Mm-hmm.
Ja. Om me wat beter te voelen.
Ja.
Dat zou ik echt, als ik dat kan bereiken, ben ik heel blij. Omdat, ja, je hoort wel in het nieuws, maar vaak wordt dat heel positief overgebracht, alsof kanker zo van, wauw, ik ben sterker, ik heb veel geleerd, een levensles. Maar ik wil juist die rauwheid van, oké, wat betekent dat dan? Om dat mee te maken. En je merkt, mijn eerste gast is Jelle, is al 6 jaar kankervrij, maar zelf hij zei van, ik ga nu therapie beginnen voor het emotioneel te verwerken.
Alsnog, ja.
Ik ben er onmiddellijk mee begonnen, maar sommigen gaan eerst dat vermijden en beginnen dan 6 jaar later, 10 jaar later. Iedereen zijn verwerkingsproces start op een ander moment.
Ja.
Ja, dat is wel heel emotioneel en diep allemaal. En je hebt al verschillende opnames gemaakt ondertussen. Wanneer komt het online?
Ik heb er al 6 in totaal gemaakt. 2 gaan binnenkort door.
Ja.
Maar het online zetten begint volgende week. Dus 23 april gaat de eerste live. Ik heb nu al zo wat teasers gestuurd en ik krijg al mooie reacties. En dan ga ik om de 2 weken een live zetten.
Ja.
En omdat ik begonnen ben te bloggen, wil ik dat voortrekken. Dus ik ga van elke gast bloggen.
Ah, ook nog,
Wat dat met u gedaan heeft dan en zo.
Hoe het verlopen is, hoe heb ik die gevonden, hoe is de podcast gegaan. Zo'n beetje zo een verhaal daar rond.
Een beetje behind the scenes.
Ja, behind the scenes. En dan praat ik ook over die persoon, heb ik daar ook een tekstje over geschreven. Dat is gewoon iets wat ik superleuk vind. En deze keer moest het niet over mijn gevoel gaan, maar gewoon over een gebeurtenis. En ik merk dat het dan ook wel heel anders is om te schrijven.
Ja, dus voor de luisteraar, als je deze podcast luistert, je kan meteen overschakelen naar die van Serap als je tekort
inderdaad
aan podcastluistermateriaal hebt.
Ja, want onze frequentie ligt iets lager tegenwoordig.
Maar nu kunnen ze die verhalen oppikken. Hm? En zijn ook gewoon, het zijn verhalen van mensen uit het echte leven, hè.
Ja, ja.
Er komen ook 2 experts. Dus ik heb 1 onkopsycholoog uitgenodigd van Leuven, want mijn behandeling was in Leuven, omdat ik dat mentale dan heel fel op benadruk, dacht ik dat het fijn zou zijn om haar kant ook te horen, haar professionele blik. En het was ook heel, heel aangenaam. Die wil zelfs terugkomen voor seizoen 2. Ik zei, als er eentje is, dan zeker. Ja. En dan het tweede is dan waar ik mijn revalidatie heb gedaan, een Canactief Pellenberg. Zij komt dan eigenlijk echt uitleggen, hoe werkt dat precies, waarom is dat belangrijk, hun ervaringen. Vond ik ook heel belangrijk, omdat ik dat bewegen en kanker heel belangrijk vind. En dan heb ik ook nog een grote BV gestrikt, waar ik ontzettend blij mee ben. Oeh. Maar dat is een groot geheim.
Ah, jut, ah, Sebes, als de opname gedaan is. Ja, vol verwachting. Ja,
we weten dus echt van niks.
Dat wordt waarschijnlijk mijn laatste aflevering.
Van dit seizoen, ja. Go out with a bang.
Voilà.
En hoeveel plan je er eigenlijk?
8 in totaal. 8, en om de 2 weken, waarom heb ik die frequentie gekozen? Omdat ik nu ook zo blog. Dus mensen zijn dan gewoon van mij. Ik trek dat door. Ik ga niet meer over mezelf bloggen. Nu is de spotlight op mijn gasten. Ja, ja. En daarna zie ik wel weer wat ik doe.
Ja, je hebt het gevoel dat uw verhaal wel wat verteld is. Zo.
Ja. Ik denk, nu is het tijd voor iemand anders. Hè, podium delen. En uiteraard, tijdens de podcast komt je ook weer al over mij te weten, want ik pik dat dan op in en dan vertel ik een stukje. Dus dat is zo. Ik heb ook een aflevering 0 waar ik zo'n beetje vaag mijn verhaal vertel. Daar heb ik speciaal voor gekozen. Wil je meer te weten komen, dan luister naar de afleveringen en dan kom je ook meer over mij te weten.
Mooi. Ja.
Want je was ook nog de gast in een andere podcast.
Ja.
Waar dat je dan het hele verhaal wel hebt gedaan van het behandelplan.
En inderdaad. Dat is de podcast Iedereen Heeft Iets.
Ja.
Laura. En zij heeft dat als eigenlijk zo'n beetje bachelorproof begonnen, maar ze is dat verder blijven doen. Ja. En dat is wel fijn, want ja, zoals de titel zegt, iedereen heeft wel iets. En ze interviewt mensen die allemaal iets in hun leven hebben meegemaakt. En dan is kanker één ervan. Ja. Maar ook mensen die een burn-out hebben, of dwerggroei, of iemand die slechthorend is. Dus eigenlijk iedereen die iets aan de hand heeft gehad. En daar vertel ik inderdaad uitgebreid hoe het was.
Nu, je bent zo druk bezig geweest dat ik me eigenlijk afvraag. Ja, dus boek, proefdrukken, podcast, online zetten. Heb je eigenlijk nog wel een beetje gelopen?
Over het boek wou ik nog even zeggen.
Dodging the bullet.
Want daar moet ik natuurlijk iets toegeven, maar voor het boek. Volgende week komt normaal gezien mijn uitgeverij langs met mijn eerste proefdruk. Dus daar ben ik zo enthousiast. Papier, dus ja, dus echt een, komt echt het eerste, omdat hij ook zo speciaal is met die lijntjes en zo. En hij vond dat ook zo van, is dat wel een goed idee, Sarah? Ik zeg, ja, dat is wat ik wil. En nu ga ik het dan echt vasthouden. En dan als het dan, moet ik nog eens één keer erdoor. En dan kan ik zeggen, oké. En dan gaat het ook waarschijnlijk in mei online komen. En dan is het te koop op mijn website. Dus dat wil ik nog graag erbij zeggen. En over het lopen, ja. Onze sessie was gedaan...
3 april?
Voilà.
Sorry.
Maar jij weet dat goed.
En nu zijn we 18 april en ik heb eigenlijk niet meer gelopen.
Nee, maar dat is ook niet erg. Safa.
2 weken, dat lukt wel.
Vakantie gehad.
Ja, dat zou ik maar ook wel een weekje... zijn we op vakantie geweest. Ja, maar volgende week ga ik lopen op de campus run, een diepe beek. Ik loop niet meer zo frequent als vorig jaar, want dat is ook weer zoiets raar. Hè. Vorig jaar liep ik zoveel, soms 3-4 keer in een week. En dan kreeg ik heel vaak reactie van mensen. Niet goed drijven, Sarah. En doe het rustig. En dan denk je, ja, maar ik haal hier zoveel plezier uit. Ik vind het zo fijn. En toen had ik daar tijd voor. En nu heb ik al die projecten waardoor ik minder loop.
Het is
een balans, hè. Maar ik blijf het heel leuk vinden.
Maar er is nog iets speciaals aan die campusrun ook, hè?
Ja, inderdaad. Dus heel toevallig, hè, Laura van de podcast Iedereen Heeft Iets was aan het solliciteren toen dat ik mijn podcastopname deed. En dan zei ze, ik ben aangenomen bij Limburg Kankerfonds. Fijn. En ineens... Ja, we hebben heel goed contact en ze is ook heel grote fan van mijn blog en zo. Heeft ze mij daar aangeraden om ambassadrice te worden. En omdat ze nog iemand zocht. En ja, ze wouden zo'n beetje een jong...
Display, hè?
Ja. En ik dacht, ja, oké, heel graag zelfs. Dus ik ga dan... Dat is ons eerste event samen. Ik ga lopen voor het Limburg Kankerfonds. En heel dat event gaat ook alle... er wordt geld ingezameld voor dat fonds. Ja. En ik ga dan ook mee lopen en daar staan en dan ook wat promotie maken voor mijn blog. Dus dat is eigenlijk zo wat een partnership.
Ja, ja. Een beetje kruisbestuiving.
Ja,
het is niet alleen de campusrun, dan kleine 10 dagen later is er levensloop.
Ah, ja.
Kiwiet Hasselt, dus voor alle Limburgse luisteraars, daar gaat Serap ook zijn.
En daar kom jij
en daar
ook?
Kom ik ook. Twee keer zelfs.
Ja, ik probeer wel, als ik iets mee meedoe, ik nodig zo iedereen die ik ken ook mee. En denk, allee, laten we er eens leuk van maken, want zo'n event is gewoon zo fijn om te doen. Hè. Er is ook altijd van alles te doen. En je gaat er met zoveel energie naar huis. Ik vind dat gewoon geweldig. En elke keer als ik dan daar met een standje kan staan voor reclame te maken, des te beter. Vind ik ook heel leuk.
Dus levensloop, ja, dat is wel een heel gekend event. Mm-hmm. Mensen kunnen wandelen. Ja. Lopen, dit jaar in de bossen van Kiwiet en Bokrijk. Allen daarheen.
En welke datum is dat?
4 en 5 mei.
Ah, ja. Ja,
dat is dan 24 uur, wordt er eigenlijk geld ingezameld tegen kanker dan. Hè. Het gekke is, vorig jaar heb ik ook meegedaan, maar toen was ik topconditie. En de dag erna moest ik naar het ziekenhuis in Leuven om geopereerd te worden.
Oh.
Dus ik stond erop dat ik die dag nog wou lopen.
Ah, dus je had je diagnose toen al gehad?
Ja, dus ik had me ingeschreven en toen kreeg ik mijn herval en dacht ik, ja, wat nu? Ja. Nu ga ik zeker lopen.
Ja.
Dus ik heb meegelopen, wetende dat ik dan een tumor had en dat ik de volgende dag eigenlijk naar Leuven moest.
Ja, wat dan?
Hoe ging dat? Allee, ik bedoel, had je zo geen...
Je merkte dat niet, zeg. Nee, je had ook niks gemerkt
ik
van
zeg,
de tumor.
Want ik deed dan mijn t-shirt aan en dan keek ik mensen van, dat zijn kankerpatiënt.
Ja.
En dat was dan zo heel dubbel. En daar schrijf ik ook in mijn boek over.
Ja.
Maar ik vond dat geweldig. En dan de volgende dag ben ik dan naar het ziekenhuis gegaan. Dinsdag werd ik dan wel geopereerd, maar maandag moet ik dan binnen.
Ja, ja.
En dan nu volgend jaar, een jaar later, kan ik weer lopen. En dan nu kan ik mijn boek daar promoten. Ja, dat is ongelooflijk. Ik ben zo ontzettend fier.
Maar er is zoveel gebeurd op een jaar.
Ja, ik besef het allemaal niet. Maar altijd als er zo een stapje verder is, word ik wel emotioneel. En denk ik, gaat echt gebeuren. En op het moment dat ik dat boek in mijn handen ga hebben, ja, ik weet niet wat er echt gebeurt met mij. Maar ga ik heel blij zijn.
Ja, mooi, mooi. Dus het, je ziet het lopen inderdaad ook als een manier om zo alles te verwerken en het leven te vieren.
Ja.
Dat is iets wat ik zelf ook heel herken eigenlijk.
Ja.
Zo, hè, ik heb zelf een eetstoornis gehad en het kunnen dit allemaal doen en beseffen dat ik dit nu doe, inderdaad niet om af te vallen, maar omdat je gewoon je lichaam respecteert en wilt bedanken voor wat het allemaal kan en er goed voor wilt zorgen, dat is een hele andere insteek. Ja.
En heb jij ook zo dat als je loopt of als je iets doet, dat een stemmetje in je lichaam zegt van ik was ziek, ik heb een stoornis gehad en nu zit ik hier.
Ja. En zo die ontroering die ik af en toe inderdaad kan ervaren. En er zijn soms van die kleine momentjes waarop ik zelf ook bijvoorbeeld merk, ik doe dit echt omdat ik het fijn vind, omdat ik ervan geniet en omdat ik graag buiten ben. En ik loop dan heel vaak met onze blister sisters in de zon over rond. En dat zijn allemaal zo'n momenten waarop ik ook vaststel, dit heeft niks te maken met een wens om af te vallen, magerder te zijn, op een bepaalde manier uit te zien. Doordat ik bijvoorbeeld dan soms zo merk, ik kijk nooit naar hoeveel calorieën heb ik verbrand. En ik kan zo bijvoorbeeld soms vaststellen per ongeluk van, ik heb toevallig net geen 10.000 stappen gehaald. En het was me niet eens opgevallen. Ik merk het dan zo'n paar dagen later van, die dag ben ik niet nog speciaal extra gaan rondlopen om toch maar aan die 10.000 te komen, wat dat vroeger zo in mijn hoofd zat. En dat zijn zo de momenten waarop ik inderdaad ook voel, het draait daar niet om. Het gaat over het vieren van mijn lichaam en wat ik er allemaal mee kan.
Want het is ook wel, als het daarover draait, dan houd je het ook niet vol. En dan wordt het iets, een obsessie ongeveer.
Ja, absoluut.
Terwijl als je het gewoon doet omdat je geniet, dan doe je het zoveel vaker.
Ja.
En als je dan terugkomt en je voelt dat je benen sterk zijn en dat je, als je van A naar B wandelt, dat je dat met power kunt doen. Ik weet nog zo goed dat moment dat ik in een rolstoel zat, helemaal afgetakeld. En ik moet dan de bestraling binnen, wat ik elke dag moest doen. En er kwam een verpleegster langs, maar die had haast. En die liep zo snel met stappen. En ik keek naar haar en ik dacht, wanneer ga ik dat ooit nog kunnen? Of wanneer ga ik daar staan? En als ik dan loop, dan denk ik, ik kan zelfs lopen. Dat geeft me zo'n kick, hè. Of als ik dan ga fitnessen met mijn zusje, ging dan. En dan deed ik iets en dan voel ik mijn spieren. En dan zeg ik, En dan zegt ze, jij hebt het echt, die verslavend effect. Maar gewoon het voelen van hoe sterk je spieren kunnen zijn. En dan hoef ik nog niet eens een sixpack of niks, want dat interesseert me niks.
Nee.
Ik eet ook absoluut wat ik wil. heel... En ik kreeg zo'n vorige keer een reactie van iemand. Oh, je bent wel wat bijgekomen. En dan zei ik, ja, inderdaad, dank je wel.
Ja, gelukkig. Dat wou
leuk. Nee, maar ik vind dat helemaal niet erg. Ben ik nu 5 kilo zwaarder en dan?
Ja, ja.
Ik ben 10 kilo afgevallen, zodat ik zo graag wou eten. En dat lukte niet, dus... Oh, dat ja, maakt mij allemaal niet uit. Ik eet tenminste wat ik wil. Ik ga naar Italië, ik eet daar 3 borden pasta als ik wil. En dat maakt mij allemaal niet uit. Ik ben
mooi.
Er nog.
Ja, ja, ja. Ik denk dat dat misschien inderdaad ook een mooie boodschap is voor mensen die niet noodzakelijk kanker hebben, maar die bijvoorbeeld worstelen met hun lichaam en lichaamsbeeld. Mm-hmm. Ja. Ja, ja, wees toch maar dankbaar voor wat je wel hebt en niet zo focussen op wat je niet hebt en zo graag zou willen, want... Ja, maar het is allemaal niet zo vanzelfsprekend.
Nee, en wat ik er wel bij wil zeggen is, en dat is misschien het enge, maar hè, dus ik was zo sportief en toen moest ik een hele zware operatie en ik was daar heel klaar voor. En jij bent nu ook heel sportief, maar jij weet niet wat er kan gebeuren. Nee. Als er jou iets zou overkomen, klap op hout.
Ja.
Je lichaam gaat dat aankunnen omdat je al zo sterk bent. En dat denk ik, mensen denken altijd, eerst moet ik iets meemaken en dan ga ik aan mijn eigen werken, waardoor je eigenlijk min 100 begint.
Mm.
Terwijl als je al heel fit bent, dan is dat een iets minder harde klap voor je lichaam om terug te herstellen daarna.
Ja.
En daarom denk ik dat het sowieso wel goed is dat we goed door het leven gaan of gezond door het leven gaan.
Ja. Zeker.
En... Ja, het hoeft niet allemaal marathons te zijn. Het mag gewoon lekker buiten zijn in de regen, een beetje wandelen.
Ja, absoluut. Meer dan 5 kilometer lukt me ook niet.
Dat hoeft ook allemaal niet.
En ik ben er ook volledig tevreden over.
Dat hoeft ook niet, hè.
Nee, het is dat. Ja, ik heb een paar keer kippenvel gehad tijdens deze aflevering, moet ik zeggen. Ja, heel open, bijzonder.
Ja, heel mooi.
Als ik 1 keer begin, dan kan ik niet zwijgen.
Ja, ik kijk wel heel erg uit naar de podcast, moet ik zeggen. Gewoon ook om jouw stem te horen, jouw fijne vertelstijl en dan het boek.
Ja, ik had al aan een vriendin, zo, ik heb een paar mensen gelaten, en ze had gisteren gestuurd, dat vond ik wel heel fijn, want ja, uiteindelijk, je doet iets en je weet niet. Hoe gaat het overkomen?
Ja.
En ze zei echt van, wauw, ik sta gewoon versteld.
Ja, oh, super.
Oh, dank je wel.
Dat is leuk, ja.
En nu nog, ja, mijn boek van hoe gaan ze reageren. En ja, uiteindelijk, ik doe het wel allemaal, maar het is ook heel eng allemaal. Ja. Heel vaak krijg ik zowel zo paniek aanvallen.
Ja.
Denk, niemand gaat het kopen, niemand gaat het lezen, niemand gaat luisteren. En dan denk ik, eigenlijk, de enige doelstelling is voor mezelf. En als ik er 1 lezer heb, 1 luisteraar, dan ben ik blij.
Ja, maar dat doet veel. Wij krijgen ook af en toe zo hele mooie berichten in onze inbox of zo mensen die zo, oh, wauw, jee, weer een nieuwe aflevering, snel zien, dat kan gaan lopen, dan kan ik jullie meenemen.
Oh.
En dat doet elke keer inderdaad heel veel deugd, absoluut. Ja. Dus ik ben er zeker van dat je mensen zult inspireren, ontroeren, misschien aanzetten tot wat meer bewegen.
En gewoon het leven te vieren.
Ja.
En ook als je niet beweegt, is ook oké. Okay, we moeten ook van dat schuldgevoel af, want ik loop nu niet, maar ik denk, en dan? Ik doe zoveel andere mooie dingen.
Ja.
En dan herpak ik het wel weer. En alles in het leven gaat met ups en downs.
Voilà. Ja. Mooi. Is er nog een speciale boodschap waar je graag mee afrondt? Iets wat je nog wilt meegeven aan de luisteraar? Want ik denk dat we een heel mooie aflevering hebben gemaakt. Maar we ronden dat graag zo mooi af.
Ja, misschien, ik merk heel veel... reacties en feedback gaat heel vaak over hoe open ik ben en hoe kwetsbaar ik me opstel en hoeveel moeite sommigen daarmee hebben. En ik denk, kwetsbaarheid is echt, echt een kracht. Eén zijn met je emoties. In deze snelle wereld doen we dat niet vaak. Maar dat heeft mij eigenlijk er bovenop gehaald. Dus ik raad het echt iedereen aan om... Ja, graaf in jezelf en kijk eens als je iets hebt meegemaakt. Niet probeer daarvan te vluchten, maar sta eens even stil. En je kan eerst je eigen therapeut zijn ook. En ook toen ze bij de behandeling zei ik ook, ik ben mijn eigen dokter.
Ja.
Maar dat gaat alleen door te voelen en door stil te staan en daar niet van weg te vluchten. Dus dat zou ik vooral willen aanraden voor lotgenoten, niet lotgenoten. En ik denk... Dat ook wel mijn boek en mijn podcast, dat is die kwetsbaarheid die bovenaan staat.
Ja, dat is een sterkte. Want mensen zeggen soms van, amai, hè, die heeft een diagnose of die heeft iets meegemaakt en die houdt zich sterk, hoor. Je ziet niet dat er iets mee mis is of zo. En dan denk ik, maar dat is niet per se sterk, nee, dat is ervan vluchten. Ja. Het is juist sterk als je alles doorleeft en alle emoties hebt. Dus je hoeft je niet beter voor te doen dan je bent of zo. Ja. Supermooi. Ja. Dank je wel.
Dank jullie wel om mij uit te nodigen.
Eigenlijk, hè.
Wat zeg je?
Af en toe stilstaan, jezelf niet voorbij rennen.
Ja, absoluut.
Dat is een goede titel. Ik was aan mijn dochter aan het uitleggen wat dat betekent. En ze vond dat geweldig. Maar ik dacht dan echt zo van, ja, dit ben jij en dit ben jij ook. En je loopt jezelf voorbij, zei ik dan zo. Maar dat moet je niet doen, moet je een beetje rustiger aan doen en naar jezelf kijken. Ja. En dan was ze ook aan het lopen. Ik dacht, in zo'n kindertaal eigenlijk. Ja.
Hoe kun je jezelf nu?
Ja.
Blijf maar dicht bij jezelf, inderdaad.
Mooi. Ja. Heel erg bedankt.
Ja, absoluut. En ren nu zelf ook niet voorbij, hè.
Ja, we horen elkaar nog, hè.
Ja, we horen elkaar, we zien elkaar.
Bye-bye.
Bye, dag. Bye.